De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loyals Groep en Uniek. Kijk verder. Uniek.
En daar ben ik dan ook echt wel ziek van. Dus het is niet alleen een investering in geld, maar het is ook een investering in hoe begeleiden ze jou nu, zeg maar, naar die toekomstige groei van je organisatie. Nou, daar heb ik me helemaal niet mee bemoeid verder. Dat is een verademing.
Dit is aflevering 3 van de FD Gazelle podcast, editie 2023. Ik ben Roger Cohen en neem je in deze reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 23 november. Met deze keer Finance Factor. De gast is ondernemer Albert Almers. Welkom.
Dankjewel.
Nou, zoals altijd ook voor jou eerst 3 korte vragen. Graag ook korte antwoorden, want we komen er later in het gesprek op terug.
Ja.
Ten eerste, wat maakt jou eigenlijk een goede ondernemer?
Mij maakt een goede ondernemer door mijn focus vast te houden.
En kun je 1 reden noemen waarom jouw bedrijf zo hard groeit?
Dat is die focus en iedere keer terug kunnen grijpen op de essentie.
En wat is de laatste keer dat je op je bek bent gegaan?
Afgelopen week.
Jouw bedrijf bestaat nu 11 jaar, omzet rond de 20 miljoen euro. Jullie detacheren financiële professionals, hè, CFO's onder andere. En dat doen jullie volgens het impresario-model.
Nou, ja,
kun je er uitleggen wat dat inhoudt?
Okay, in het verleden ben ik een van de co-founders geweest van Rekenmeesters. Een bedrijf wat echt gespecialiseerd was in financiële detachering. Bedrijf is uiteindelijk geïntegreerd in Jolt als onderdeel van Randstad. En ik heb toen besloten om niet mee te gaan in die integratie. En ben toen gaan nadenken van, goh, waar haal ik nu echt mijn energie uit? En waar is er behoefte aan in de markt? En ik zat toevallig, en dat is een anekdote, ik zat met mijn jonge puberkinderen zat ik naar de X-Factor te kijken. En ik dacht na van, goh, wat gebeurt er in dat programma? En nou, daar kregen eigenlijk artiesten of kunstenaars, zangkunstenaars kregen een podium. En die mensen werden eigenlijk min of meer gecoacht naar een hoger plan, naar een hoger niveau. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wat doe ik nu eigenlijk met die finance professional? Die wil ik eigenlijk ook op het podium zetten. En die wil ik eigenlijk ook een leven lang gaan begeleiden in optimalisatie. Hè, werkend vanuit hun drijfveren, vanuit hun kracht en energie. En zo is eigenlijk het empresario model min of meer ontstaan. En dat ik een werkend leven lang... de finance professional wil begeleiden op het gebied van instroomvraagstukken, doorstroom of uitstroom.
En lukt dat? Want ik kan me voorstellen, hè, je doet dan een plaatsing, dan is maar de vraag of deze finance professional dan daarna weer bij jou uitkomt.
Ja, dat is een kwestie van inderdaad een relatie opbouwen met die mensen. We werken vanuit de 4 V's. Vinden, volgen, verbinden en versterken. Dus je vindt mensen. Op het moment dat je ze gevonden hebt, laat je ze toe in het netwerk en blijf je ze ook volgen. En daaruit ontstaat dan mogelijk op termijn een bepaalde vorm van verbinding. En op het moment dat we ze verbonden hebben, dan versterken we ze ook.
En hoe doe je dat?
Het versterken doen we door een eigen academie, een financiële academie. Daarnaast ben ik ook geregistreerd NOPCO coach. En coach en begeleid ik de finance professional ook. En dat zijn verschillende vormen van coaching. Dus dat kan zijn dat iemand met bepaalde blokkades rondloopt, niet goed in zijn vel zit, tegen een burn-out aan zit of een loopbaanvraagstuk heeft.
Je begon dit in 2012.
Ja.
Eigenlijk midden in de crisis nog,
ja,
hè?
Ja.
Was het een enorme gok voor je?
Ja, het was een enorme gok. Alleen ik had wel op dat moment zoiets van, ja, ik was toen op dat moment 45, 46. En ik had zoiets van, ik heb aan mezelf laten zien dat ik ondernemend ben. En aan mijn omgeving uiteraard ook. Maar kan ik ook echt ondernemen? En ik wilde het zo graag. Alleen ik liet me iedere keer weer leiden door angst. Angst was een hele belangrijke blokkade om niet te gaan ondernemen. En toen had ik op dat moment zoiets van, ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Als het me in de crisis lukt, ja, dan kan het alleen maar beter gaan. En in het begin zaten we echt wel aan de keukentafel met elkaar in gesprek van, ja, moeten we ons huis verkopen? Ik was inmiddels 7-8 maanden bezig en er waren eigenlijk alleen maar uitgaven en geen inkomsten. Mijn opdrachtgevers van vroeger, dat waren allemaal mensen geworden die ineens een baan zochten. Dus ik had eigenlijk geen klantbase meer. En dat heeft mij eigenlijk gedwongen ook om vanaf dat moment heel sterk vanuit die kandidaten te gaan werken en vanuit die kandidatenvraag te gaan creëren.
En hoe dicht heb je er tegenaan gezeten om het bijltje erbij neer te gooien?
Nou, uiteindelijk, ja, geluk bestaat denk ik niet in het leven. Je dwingt het ook op een bepaalde manier, dwing je het af. Door alle energie die ik er in de eerste 7-8 maanden in had geïnvesteerd, waren er uiteindelijk toch een aantal relaties die mij het vertrouwen hebben gegeven. Waardoor de eerste omzet inderdaad binnenkwam. En ik inderdaad in Word mijn eerste facturen kon maken.
En wat zeg je tegen ondernemers die hetzelfde voelen, die angst voelen, maar ook de wil om het wel te gaan doen?
Ja, laat je niet leiden door angst. Ik heb ooit een boekje gelezen van Arco van Brakel. Ondernemen kan iedereen. Dat heeft mij enorm geïnspireerd om de blokkade angst, om die weg te nemen. Laat je niet leiden door angst.
Het gaat eigenlijk heel goed, hè? In 2016 was je zelfs de gouden gazelle. Nou, dat word je ook niet zomaar. En je noemde al dat focus eigenlijk heel bepalend is geweest daarin. Kun je dat toelichten?
Ja, nou ja, juist in die beginjaren was het best wel verleidelijk. Hè? Dan werd je op een gegeven moment gebeld van goh, we zoeken een CEO of we zoeken een CHRO of een COO.
Kun je dat er niet bij doen?
En ja, zou je dat alsjeblieft voor ons willen verzorgen? En ik ben eigenlijk iedere keer weer teruggegaan naar de essentie en gezegd van nee, ik ga het niet doen. De markt moet wel heel duidelijk herkennen en ook erkennen waar we voor staan. En dat is de finance professional. Dus het vasthouden van die focus. En ook aan het empresario model. En de 4 V's. Hè, vinden, volgen, verbinden en versterken. Ja, dat is het verhaal erachter.
Nog een ander belangrijk omslagpunt, hè, begrijp ik. Sinds een jaar. Kun je uitleggen wat er gebeurd is?
Ja, we hadden op dat moment in 2020, we hadden natuurlijk sowieso het hele corona gebeuren. Overigens zijn we mede door corona zijn we enorm gegroeid. Want tijdens de coronaperiode trad er een enorme schaarste op aan goede professionals. Wat zich eigenlijk nog steeds doorzet op dit moment. En we hadden een dermate schaalgrootte van de organisatie dat ik eigenlijk ben gaan reflecteren van ja, wat wil ik nou? Wil ik nou een lifestyle boutique blijven? Ik haal daar jaarlijks mijn dividend uit en een management fee. Of wil ik met dit bedrijf echt legacy gaan opbouwen? En ik heb voor dat laatste gekozen.
Wat bedoel je met legacy?
Nou, dat het bedrijf feitelijk ook gewoon voort kan bestaan zonder de founder, zonder mij. En dat het over 10, 15 of over 20 jaar mogelijk nog bestaat. Plus dat het creëren van schaalgrootte, dat levert ook wel wat dilemma's op. Hè. Je moet gaan investeren in nieuwe systemen, processen, mensen. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik ken mijn kracht, maar ik ken ook mijn zwakte. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt een directieteam gaan opbouwen met allerlei MT-leden. Of je kunt inderdaad op zoek gaan naar een investeerder. En die hebben we inderdaad gevonden.
Waar heb je die gevonden?
Ja, het toeval wil dat het op de golfbaan is gebeurd. Ik golf regelmatig op de Dutch in Spijk. En ik golfde op dat moment met een van de partners van een advocatenkantoor in Rotterdam. En die vertelde mij dat hij als partner wilde gaan stoppen. En echt wilde gaan ondernemen. En een assortiment van investeringsvehikel wilde gaan opzetten. Samen met zijn beste opdrachtgever binnen zijn M&A-praktijk. Daar hadden ze al heel veel buy-and-build acquisities gedaan. En we raakten met elkaar in gesprek. Hij ten aanzien van zijn agenda, ik ten aanzien van mijn dilemma's. Ja, en zo is het eigenlijk, per toeval is het bij elkaar gekomen. Maar ook daarvoor geldt weer, toeval, bestaat het of bestaat het niet?
Ja, het is een fors bedrag, hè? 6 nullen begrijp ik. Wat doe je daar dan mee nu?
Het is een aanzienlijke investering geweest. En wat we daarmee doen is dat we nu inderdaad in de afgelopen 1,5 jaar versneld zijn gaan investeren. In processen, in nieuwe systemen. Toevallig op het moment dat ik hier nu ben gaan we live naar Salesforce. We zijn naar ERP gemigreerd. Er liggen nog zoveel investeringen die er aankomen. Maar ook mensen. Hè. Vorig jaar waren we nog met 8 FTE en nu zijn we al met 17 mensen.
Je luistert naar de FD Gazelle podcast over de strategie en de belangrijkste uitdagingen van snelgroeiende bedrijven. En mijn gast is Albert Almers van Finance Factor. Die investeerder die steekt geld in de onderneming, maar die laat je ook op een andere manier ondernemen. Of die denkt mee met hoe je dat bedrijf kan laten groeien.
Ja, nou, het mooie, kijk. Je kunt natuurlijk op een gegeven moment, als je kiest voor een investeerder, kun je meerdere keuzes maken. We hebben ook met partijen gesproken die eigenlijk alleen maar geld wilden investeren en zich wil en vervolgens gaan focussen op het rendement wat ze eruit kunnen halen.
Echt op afstand.
En de reden waarom ik voor Firefly Investment heb gekozen is dat zij echt werken aan de hand van de scale-up methode. Ik ben een trouwe bezoeker van de FD Gazelle Events. En ja, je hoort van de top 10 partijen die daar aanwezig zijn, dat ze aan de hand van de scale-up methode werken. Hè, de Rockefeller Habit methode. En een van de investeerders is scale-up coach. Dus het is niet alleen een investering in geld, maar het is ook een investering in hoe begeleiden ze jou nu, zeg maar, naar die toekomstige groei van je organisatie. En dat als ik terugkijk naar de afgelopen anderhalf jaar, dan kijk ik daar met bijzonder veel plezier op terug.
Ja, dus een heel methodische aanpak om die groei te bereiken. Kun je wat voorbeelden geven van hoe dat jouw leven als ondernemer heeft veranderd en wat je nu anders doet?
Nou, ik ben een systeemdenker en de scale-up methode dwingt je heel erg ook om in structuren te denken. Ik denk dat dat de belangrijkste verandering is. Nog helderder hebben voor jezelf wat je sterke punten zijn en wat je minder sterke punten zijn.
Als persoon.
Als persoon. Ja, en wat natuurlijk en wat, ook.
Heb je daar voorbeelden van dan?
Ik bemoeide me bijvoorbeeld ook met finance. Of ik bedoel, bemoeide me met bepaalde processen in de organisatie. Waar ik eigenlijk helemaal geen energie van kreeg. En dan ben je daar ook niet goed in. Dus nu zitten we ook echt in een fase dat we een controller hebben en dat we met ISO-certificering bezig zijn en met ecovaders op het gebied van milieu, weet je. Dus echt die structuur die er nu in komt, ja, dat had ik alleen nooit gekund. Dus en de structuur ook vanuit je BIEC, hè, want een van de succesfactoren waar je naar vroeg, hè, is focus, maar is ook wel het hebben van een doel. En binnen de scale-up methode heb je een BHAG. Die hebben we ook vastgesteld op 2030. Waar wil je nou in 2030, waar wil je nou met je organisatie staan?
En wat is jullie antwoord?
Het antwoord is dat wij in 2030 2031 duurzame bemiddelingen per jaar willen gaan realiseren. En dat kan zijn op interim basis, dat kan zijn op executive search basis. Dus daar is nog wel een weg in te gaan.
Je bemoeit je niet overal meer mee. Niet hè, met de dingen waar je misschien weinig energie van krijgt en minder verstand van hebt.
Ja.
Zijn er andere dingen die je nu achterwege laat?
Ik moet natuurlijk wel heel goed bewaken dat vroeger deed ik natuurlijk alles zelf. Ik denk dat dat ook nog wel een hele wijze les is naar andere ondernemers. Hè, van ja, delegeer zaken gewoon tijdig. En zeker op het moment dat je daar dat je er geen energie van krijgt. Waardoor je gewoon veel meer tijd. Dus ik draai de vraag eigenlijk om. En waardoor je veel meer tijd overhoudt voor de dingen waar je wel goed in bent en waar je wel energie van krijgt. En ik haal mijn energie gewoon uit de creatie van verbinding. Ik ben echt een verbinder in hart en nieren. Ik wil met mijn opdrachtgevers aan de slag. Ik wil met mijn professionals aan de slag. Ik wil roundtables organiseren. We zijn op grote events aanwezig. Daar ligt mijn passie en daar heb ik nu veel meer ruimte voor.
En is het moeilijk? Moet je vaak op je tong bijten?
Nee, het is zo dat ook wij hebben in de afgelopen periode zo af en toe best wel een verkeerde haier gedaan. En dan durf je niet te delegeren, dan durf je het niet los te laten, omdat je onvoldoende vertrouwen hebt dat het goed wordt opgepakt.
Je bedoelt, jullie hebben een persoon geselecteerd en die blijkt niet geschikt.
Klopt. Okay. Ja. Maar goed, dat hebben we gecorrigeerd en ik heb nu echt mensen om me heen. Ja, waar ik gewoon het onvoorwaardelijke vertrouwen in heb. En waar ik ook echt zaken aan kan delegeren. En dus nu de hele migratie bijvoorbeeld naar Salesforce. Ja, dat heeft onze operationeel directeur gedaan. Ja, daar heb ik me helemaal niet mee bemoeid verder. En dat is heerlijk. Dat is een verademing. Op het moment dat je zo'n organisatie opbouwt. Hè, zorg ervoor dat je de goede mensen om je heen. Een goed team om je heen opbouwt. Dat je durft los te laten op dat moment. Ja, en focus je dan vooral op de dingen waar jij de waarde in kunt toevoegen en waar jij de energie uithaalt. En dan ben jij echt van toegevoegde waarde in die onderneming. Last but not least ben je natuurlijk ook de founder van het bedrijf. Dus vertegenwoordig je ook het DNA, hè? Dus de cultuur van je organisatie. En dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk.
En je zei ook helemaal aan het begin dat je vorige week nog op je bek bent gegaan. Dus wat ging daar dan mis?
Heel eerlijk. Ik noemde al regelmatig het woord duurzaam. Dat ik vorige week toch gebeld word door een opdrachtgever. Die aangeeft van joh, luister Albert. En je hebt hier 11 maanden geleden een CFO bemiddeld. En de CFO heeft uiteindelijk besloten om zijn contract niet te verlengen. Ja, dan vind ik gewoon dat de bemiddeling die wij hebben gecreëerd is mislukt. Want ja, ik vind een CFO die je bemiddelt moet gewoon minimaal ergens 3 jaar werkzaam zijn. Dan heb je het als
dan heb je een goede match.
Dan heb je het als executive search organisatie heb je het gewoon goed gedaan. Ja, en daar ben ik dan ook echt wel ziek van. Hè? Dus, en dan ga je in gesprek met de stakeholders, lees de opdrachtgever en ook de professional. En dan heb ik daar alle begrip voor de argumenten die gebruikt zijn. Maar ja, de ondernemer in dit geval, dus mijn opdrachtgever, ja, die zit daar vervolgens wel mee. Want die moet weer opnieuw gaan investeren in een hele procedure. En ja, dat lossen we dan ook wel weer op. Hè? Dus ik zeg ook, ja, bij ons krijgen ze in principe gewoon binnen die periode van 3 jaar altijd garantie. Dus we gaan het oplossen en repareren, maar je had het liever anders gehad.
En als je nou vooruit kijkt, hoe zie je deze markt in deze huidige economie verder ontwikkelen? Ik bedoel, vergrijzing komt eraan, die schaarste aan goede mensen lijkt te blijven. Is dat ook hoe jij het ziet?
Ja, zeker. Inderdaad, door de vergrijzing, last but not least, is het niet alleen de vergrijzing, maar zie je natuurlijk ook dat er op dit moment heel veel mensen die een vaste aanstelling hebben en in loondienst zitten, ja, als ZZP'er gaan werken, kiezen voor ruimte, kiezen voor vrijheid. Daardoor is de markt voor de vaste werving, die is echt heel moeilijk geworden. Ik ben ook onderdeel van een aantal brancheorganisaties en daar hoor je eigenlijk bij alle partijen hetzelfde geluid. Dus je ziet je conversietijd zie je oplopen van gemiddeld 2-3 maanden naar soms 6 maanden dat een vacature open staat en dat je dus echt aan een vacature moet werken. Ja, dat blijft zo. Of die stroom aan verzelfstandiging, of die zo blijft. Ja, we zullen het na november zullen we het weten. De verkiezingsprogramma's schieten van links naar rechts. Ik volg het uiteraard op de voet. Ja, wij zien wel heel veel kansen in zeg maar de sneltreinvaart waarin AI zich op dit moment ontwikkelt. Ik stam nog uit het tijdperk dat ik een kaartenbak en een telefoon had. Ja. En die kaartenbak, dat was eigenlijk de waarde van je bedrijf. Ja, tegenwoordig is alles open source. Ik bedoel, LinkedIn is actueler dan mijn database. Maar het gaat er uiteindelijk om van ja, hoe ga je die data in je database, hoe ga je die verrijken? Dus hoe pak je die kansen van AI om inderdaad goed in te kunnen spelen op die schaarste die er echt manifest zal blijven? Daar ben ik echt van overtuigd.
En is het dan ook gewoon dat professionals geen zin meer hebben in de verplichtingen en de uren die bijvoorbeeld een CFO bij een groot bedrijf moet maken?
Ja, wat je tegenwoordig ziet is dat ze... ik werk heel veel met een waardeprofiel. We doen ook heel veel op het gebied van assessments. En wat je ziet is dat heel veel CFO's... die hebben de waarde uitdaging, maar ook de waarde onafhankelijkheid in zich. Dus die willen zelf eigenlijk richting en koers bepalen in een organisatie. Dat past ook bij hun rol.
Mm-hmm.
Maar ja, willen niet in dat stramien van 9-to-5... lees van 7 dagen in de week eigenlijk met je werk bezig zijn... 12 maanden per jaar. Ik ken CFO's die werken nu zelfstandig. Die werken dan zeg maar in een periode van september tot mei. En dan de maanden juni, juli en augustus zijn ze gewoon vrij. Dan hebben ze gewoon een breakout of een sabbatical, een short sabbatical. Maar ze kunnen ook hun eigen keuzes maken in wat voor opdrachten ze uiteindelijk willen gaan aannemen. En dus dat is ook echt wel een asset.
Maar lastig voor bedrijven die wel een CFO nodig hebben.
Ja, voor vast wel. Nou moet ik zeggen dat in de piramide, in de top van de piramide in de markt, de CFO's is het op zich nog heel goed te doen. Maar het segment daar net onder, dus de direct report van de CFO, ja, dat is echt een schaars goed op dit moment.
Wat voor functies bedoel je dan?
Finance managers, managers die een business control afdeling aansturen. Dus dat soort type functies. Dat is een enorme schaarste.
Nou, voorlopig genoeg werk voor jullie dus.
Er is volop werk aan de winkel.
Goed, Albert Almers van Finance Factor, dank je wel voor dit gesprek en veel succes met die transformatie en groei van je bedrijf.
Dank je wel.
Dit was de 3e aflevering van de FD Gazelle podcast 2023. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende ondernemingen van ons land vind je ook op fd.nl/gazellen. En in de volgende aflevering praat ik met de broers Tansel en Yasin Kilic van Niyata Energy. Hun wervingsstrategie voor nieuwe medewerkers wijkt nogal af van het gemiddelde in de markt. Dat verhaal hoor je de volgende keer.
De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loyals Groep en Uniek. Kijk verder. Uniek.